Mag jullie vanochtend meenemen naar Genesis 15. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik zie nog mensen hun Bijbels pakken en telefoons. Vroeger stond de Bijbel nog op scrollen, maar tegenwoordig scrolt iedereen door zijn Bijbel heen, zeg maar. Genesis 15, uit de herziene Statenvertaling lees ik. Na al deze dingen kwam het woord van Yahweh tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere Yahweh, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van Yahweh kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in Yahweh. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben Yahweh die u uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere Yahweh, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tochtelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet ver van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot Yahweh een verbond met Abram en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenazieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Gerazieten en de Jebusieten. Tot zover. Ik ben niet altijd christen geweest. Ik ben op mijn 17e, 18e pas tot geloof gekomen. Maar als kind hadden we wel een Bijbel in huis. En ik was dan de rebelse puber die de Bijbel uit de kast haalde en gewoon stukken ging lezen. En ik kwam in het Oude Testament en de boeken die ik las. Ik wist echt niet wat ik zag. Het was oorlog en bloed. En nu ben ik al een tijd christen, zeg maar. En nu spreek ik met veel christenen en eigenlijk lezen we daar makkelijk overheen. We hebben nu een tekst waar Abram dieren in stukken snijdt. En we lezen daar best wel makkelijk overheen. Het is oké. We voelen er eigenlijk niet zo heel veel meer bij. Omdat we eraan gewend raken. En omdat we er niet meer zoveel bij voelen, kunnen we ook niet de betekenis 100% voelen, zeg maar. Want Abraham gaat ergens doorheen. En ik wil ons vandaag meenemen naar het grote verhaal waarin dit gebeurt. We hebben uit Genesis gelezen en bij de kinderbijbel neem je snel een verhaal apart en dan zit daar een betekenis aan. Maar nu lezen we het boek Genesis. Het begin. En het lijkt me slim om even de story so far te bekijken. Een serie begint altijd met een overview van wat er allemaal is gebeurd hiervoor. Om deze aflevering te begrijpen, om dit hoofdstuk te begrijpen, moet je de rest van Genesis ook zien. En we weten hoe Genesis begint. Het is God die de hemel en de aarde maakt. En hij maakt het mooi voor de mens, hij maakt het goed. En hij zet de mens daarin. En hij sluit een soort van verbond met ze. Hij zegt, jullie mogen voor deze aarde zorgen. Met jullie mag hij tot bloei komen. En we weten hoe dat afloopt. Ik heb in mijn aantekeningen staan, gaat niet goed. Het gaat niet goed. De mens rebelleert tegen God. De mens wil zelf bepalen wat goed is, wat niet goed is. En uiteindelijk wordt het meeste wordt niet goed. Er ontstaat een hoop chaos en op een gegeven moment dwaalt de mens verder en verder af en God drukt op de resetknop. Hij haalt even de stekker eruit, wacht een poos en begint weer opnieuw met Noach. Dat is een heftig stuk. Dat God opnieuw moet beginnen. En hij sluit een verbond met Noach. Hij zegt, nooit meer zal ik de aarde doen overstromen. Nooit meer gaan we weer helemaal terug naar het begin. Ik bouw met jullie verder. Hij sluit een verbond wat geldt als fundament. Een belofte dat hij het niet allemaal weghaalt, maar het repareert. Als je steeds weer van begin af aan begint, dan zul je het nooit repareren. En er is een soort rock bottom, waar hij niet onder kan. God zal nooit meer de hele aarde ontscheppen, als het ware. En nou ja, het gaat weer bergafwaarts. De mensen willen hun eigen naam groot maken. En ze worden over de hele aarde verspreid met allerlei talen. En dan gaat God een reparatie aan. Hij roept één iemand, één persoon, Abram. Nog geen Abraham. Vergeef me als ik het fout zeg, het gaat sowieso gebeuren dat ik hem Abraham noem, maar hier heet hij nog Abraham, verhoogde vader. Alleen hij is geen vader, hij is oud, hij is een kinderloze opa, als dat een ding is. En God roept hem uit zijn eigen land. En hij zegt, laat je familie achter. Ik zal je naam groot maken. Ik zal je zegenen en door jou zal heel de aarde gezegend worden. Dus God begint met één persoon om alle mensen te bereiken. Ik ga struikelen. Yes. Nu is het hier donker, maar hier kan ik nu lopen zonder... Yes. God roept één persoon om alle mensen tot zegen te zijn. En die Abram gaat op weg. Hij zou zonder familie moeten gaan, maar hij neemt zijn neef mee, Lot. Is dat dan geen familie? Nou ja, er wordt niet zo heel veel over gezegd, maar het levert wel heel veel problemen op onderweg. Ze krijgen ruzie, tenminste hij en Lot zelf niet, maar hun herders. En Lot die gaat ergens anders heen en hun paden scheiden. En dan wordt Lot gevangen genomen en Abraham moet hem gaan bevrijden en er volgt een soort reddingsoperatie, een oorlog tegen vijf koningen. En Abraham die redt Lot. Maar er gaat heel wat strijd aan vooraf, zeg maar. En dan volgt de tekst die we net met elkaar hebben gelezen. En die begint met: na deze dingen kwam het woord van Yahweh tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd. Nu weten we waar hij bevreesd voor was. Hij was geconfronteerd met de dood. Hij heeft net een oorlog gevoerd. En het einde van het leven komt dan zo dichtbij. En God doet een belofte. Ik ben uw schild. Uw beloning. Een schild heb je niet nodig als je een bergwandeling gaat maken. Of op vakantie gaat. Een schild heb je nodig als je echt daadwerkelijk wordt aangevallen en in gevaar bent voor je leven om aanvallen tegen te houden. Dus dat is een fijne belofte. God beschermt Abraham. En hij zegt dat hij hem zal belonen. In deze vertaling staat dat God zelf zijn belofte zal zijn. In andere vertalingen staat dat hij hem rijkelijk zal belonen. En Abraham reageert een beetje sceptisch. Wat heb ik aan een beloning? Ik ben oud. Ik heb geen erfgenaam. Nou, ik heb een erfgenaam, maar dat is niet mijn familie, zeg maar. Het was normaal in die tijd dat degene die voor je zorgde op het moment dat je oud was, tot je begrafenis en je begroef, dat hij je erfenis zou ontvangen. En dat is normaal gesproken je zoon, maar Abraham had geen zoon. Dus zou het iemand anders worden. Als we dat in deze tijd zouden uitvoeren, dan zouden bejaarden thuis heel rijk worden en zouden we nooit zelf een erfenis krijgen, behalve als je ouders in huis neemt. Maar God die neemt Abraham mee naar buiten. En hij zegt: kijk naar de sterren. En tegenwoordig als we naar boven kijken, dan zien we niet zo heel veel sterren. Al die lichtvervuiling en zo, we kunnen ze bijna tellen. Maar het grootste deel van de mensheid hebben we naar boven gekeken. En soms als je in de polder bent of in een natuurgebied, dan kun je het nog zien dat er, je kunt de hele Melkweg zien. Echt bizar veel sterren. Maar dat ziet Abraham. En zo groot zal zijn nageslacht zijn. Zoveel kinderen zal hij krijgen. Of tenminste, zoveel kinderen gaan zijn kinderen krijgen. En daar neemt Abraham genoegen mee. En in deze vertaling staat: en Abraham geloofde in de Heer. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Geloven en gerechtigheid zijn de laatste 400 jaar heel veel gaan betekenen. Of beter gezegd heel weinig. Lezen we hier dat Abraham gered is. Dat hij naar de hemel gaat. Volgens mij gaat de tekst daar niet over. En in andere vertalingen staat het anders. Heeft er toevallig iemand een nieuwe Bijbelvertaling voor zich? De NBV? Geen telefoons? Vers 6, wat staat daar?
Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem weer toe als een rechtvaardige daad.
Abraham vertrouwde op de Heer. Geloven heeft te maken met vertrouwen. Ik vertrouw erop dat de bus op tijd komt. Moet je niet te veel doen, bussen komen vaak te laat. En gerechtigheid heeft vooral te maken met relaties. Rechtvaardigheid tussen mensen. Het is onrechtvaardig op het moment dat je al het eten van de wereld naar jezelf toetrekt. Al het geld naar jezelf toetrekt en dingen niet deelt. Dan heb je geen connectie tussen andere mensen. Dan hou je iets van ze weg. Rechtvaardigheid is als je die relatie herstelt. Dingen uitdeelt. Niet alles voor jezelf houdt. Vertrouwt. Dus als er staat: Abraham geloofde in de Heer. Dan betekent dat hij vertrouwde op wat God net zei. En dat rekende die hem tot gerechtigheid. Oftewel, op Abraham kun je bouwen. Want hij vertrouwt op ons. Hij vertrouwt op God. Als Abraham niet op God zou vertrouwen, zou hij niet weg zijn gegaan en dan zou hij nooit gezegend kunnen worden door God. Nou, dan gaat het verder, want God doet nog een belofte. Hij zegt, ik beloof je dit land waar we nu zijn. Het land wat nu Palestina is, Israël. En dat gelooft Abraham niet meteen. Want hij vraagt, hoe weet ik dat zeker? Hoe weet ik zeker dat dit allemaal voor mij zal worden? En dan zegt God, haal een 3-jarige koe. En dat is ook weer iets wat echt niet in onze cultuur zit. Als je een hypotheek aanvraagt. En de bank vraagt, en hoe ga je dit geld elke maand betalen? Dan kun je niet zeggen, haal een 3-jarige jonge koe. Dat klikt niet. Maar in die tijd had dat te maken met een verbondsluiting. Je snee dieren in stukken en die legde je aan twee kanten en dan ging je er samen doorheen. Een koning die een deal sloot met een andere koning. En daarmee zei je, als ik me niet aan deze afspraken hou, laat dit dan met mij gebeuren. En Abraham snijdt die dieren in stukken en dat moet een emotioneel ding zijn geweest. Mensen waren het gewend om bloed te zien. Maar in dit ritueel, de confrontatie, op het moment dat je er echt bij nadenkt van, dit ben ik als ik me niet aan de afspraak hou. En het duurt ook lang. Wij worden al emotioneel als we een ui in tweeën snijden en dat heb je in één hak gedaan. Maar een koe, dat is veel werk, daar ben je uren mee bezig. En urenlang wordt hij geconfronteerd, zeg maar. In onze supermarkten liggen dieren die niet meer op dieren lijken. Het zijn stukjes plastic en plastic bakjes, alsof ze zo uit de fabriek komen. Wij willen niet meer geconfronteerd worden met de dood. Wij willen in de waan leven dat het allemaal niet meer ophoudt. En Abraham wordt hier geconfronteerd. God begint dit stuk met wees niet bang en dan doet hij iets wat eng is, wat confronterend is. En dan op het moment dat Abraham en God samen door die rij met dieren gaan lopen, dan valt Abraham in slaap. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hij moet daar een deal sluiten met God. Hij moet een contract aangaan, een verbond. Maar hij valt in slaap. En dan ziet hij een vlam, een fakkel. En dat is in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament staat dat vaak voor de aanwezigheid van God. Bij Pinksteren hebben mensen vlammetjes boven hun hoofd. De tabernakel, als God daarin trekt, dan is daar een vlam. Bovenaan de berg is een storm met bliksem en vuur. God zit in de brandende braamstruik. De aanwezigheid van God gaat zelf door de rij met dieren heen. En God zegt, als ik me hier niet aan hou, laat dit met mij gebeuren. God neemt de consequentie, het risico neemt hij op zichzelf. Een heel eenzijdig verbond. God weet dat wij als mensen tekort gaan schieten. Hij heeft ons zelf gemaakt. Hij weet dat als het aan ons ligt, dan gaat het niet lukken. Maar hij heeft het op zich genomen om de mensheid, om de wereld, om de schepping te repareren. Hij heeft een missie. Er is een woord wat steeds terugkomt in de Bijbel, in de psalmen heel veel. Als God over zichzelf praat, zijn karakter heel veel. De herziene Statenvertaling vertaalt het met goedertierenheid. Wie heeft dat woord afgelopen week nog gebruikt? Ja. Niemand. Ik ook niet. Ja, behalve als ik dat las. Maar wie weet er wat het betekent? Nou, ik niet eerlijk gezegd. Ik gebruik het nooit. Maar in het Hebreeuws staat er het woord chesed. En dat is te vertalen als verbondsliefde of verbondstrouw. Dat is een eigenschap die God over zichzelf heeft. Maar wat houdt dat woord in? Dat woord is als twee mensen, een stel, trouwt bijvoorbeeld. Dan hebben ze een verbond. Alleen de vrouw raakt meervoudig gehandicapt. En de man die zorgt voor haar. Die voedt er, die wast er. En zelf ontvangt hij niks terug. Want zij heeft niet zoveel om te geven. En toch, omdat die man een verbond met haar heeft gesloten, blijft hij bij haar. Dat is menselijk gezien lastig. Bijna onmogelijk soms. Maar God die heeft een verbond gesloten met de mens. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Het is zijn karakter. Hij laat niet los wat hij begon. En vandaag brandt er één kaars. Het is eerste advent. Een klein lichtje in de duisternis van deze wereld. In alle kerken om de hele wereld heen wordt uitgezien naar de komst van de Messias. God zelf die iets komt repareren. En de eerste keer was dat met kerst. God zelf komt naar de aarde. Hij laat ons zien hoe het werkt om mens te zijn op de manier waarop we bedoeld zijn. Hij is rechtvaardig. Hij zoekt relatie met mensen die buiten de boot zijn gevallen. En uiteindelijk neemt hij zelf de consequentie op zich van alles wat er mis is. Hij vervult zelf het verbond. Betekent dat we nu allemaal maar moeten gaan slapen? Nou ja, het geeft rust. God weet dat wij het niet kunnen. Maar hij draagt ons er doorheen. Het is alsof we over een groot koord moeten lopen. En dat is super moeilijk. Ik kan het niet, maar er is een enorm vangnet. We hoeven het niet in één keer te kunnen. Maar steeds als we vallen, vangt hij ons op. En de wereld geeft ons allerlei tijden. Nou, afgelopen vrijdag was Black Friday. En ze zetten ons aan om te kopen en te kopen en om meer te willen. En dat gaat ons gelukkig maken. Maar uiteindelijk kost het ons geld. En we worden meegezogen in de commercie. We voelen ons nog steeds leeg, maar vandaag is het advent. Een tijd om te rusten. Een tijd om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. We weten dat het goed komt. God heeft het beloofd en God heeft het ondertekend in zijn eigen bloed. Het is alleen geduld hebben, wachten, verwachten. En ik bid dat we die rust mogen vinden in deze periode naar kerst toe. Als de wereld steeds hectischer wordt, Dat wij tot rust mogen komen in de belofte die God doet. De belofte om de wereld te herstellen en de mensen te herstellen. Vandaag mogen we hem kennen. Amen.